Nou, ik wil eerst even een klein beetje achtergrondinformatie geven. Ik ken de Heer Jezus nu 31 jaar. Ik heb in de afgelopen 15 tot, nou misschien al zo'n 15 jaar, heb ik ook, ben ik zelf ook schuldig aan, heb ik nooit over de wederkomst van Jezus gesproken. Ik heb ontdekt dat in de meeste Pinksterkerken, volle evangeliekerk, charismatische gemeentes, wordt er ook niet over dit onderwerp gesproken. Je zou gewoon eens, voor de gein niet, maar ter informatie in het archief van jullie gemeente moeten duiken. Wanneer is er in de afgelopen 10, 15 jaar voor het laatst over de komst van Jezus gesproken in jullie kerk? Nou zullen er wel uitzonderingen zijn, maar ik heb ontdekt dat over het algemeen in heel Nederland, met name in Pinksterkerken, er niet over wordt gesproken. Toen ben ik me gaan afvragen waarom niet. Toen kwam ik tot de volgende conclusie, ontdekking. In de 80e jaren, en nu spreek ik tot de iets oudere christenen, en dat bedoel ik niet in leeftijd, maar die de Heer Jezus langer kennen dan 20 jaar, 25 jaar of langer. Die weten wel dat er in de 80e jaren een hele sterke wederkomstverwachting was in het lichaam van Christus. En er werd ook heel veel aandacht aan gegeven. Met name in de 80e jaren, de eerste helft van de 80e jaren, zijn er honderden boeken geschreven door allerlei geestelijke leiders wereldwijd over de komst van Jezus. En er werd ook behoorlijk wat in gespeculeerd over het moment van zijn komst. En er was één boekje met een nogal opmerkelijke titel: 99 redenen waarom Jezus in 88 komt. Dat was 20 jaar geleden. Die man had het mis. Gelukkig voor iedereen die in de afgelopen 20 jaar tot bekering is gekomen. Toch? Waar kwam dat dan vandaan? Hoe kwam het dat er zo in de 80 jaren, met name 88, er was heel grote verwachting rond 88, dat Jezus zou terugkomen? Dat waren echt niet allemaal dombo's die dat uit hun duim hadden gezogen. Het was een soort logische manier van redeneren, maar alhoewel verkeerd. En het was gestoeld op de gedachte dat de generatie 40 jaar duurt. En in 1948 werd de staat Israël geboren. Dus dacht men, als een generatie 40 jaar duurt, dan moet het voor het eind van 1988 gebeuren. En er was zo'n hoge spannen verwachting. En dat speculeren dat ontaarde bijna in proclamaties dat het zou gaan gebeuren. En in die hoge spannen verwachting van het eind van de 80e jaren... sloegen uiteraard om in teleurstelling, frustratie, ontgoocheling, cynisme, zelfs bitterheid. Wat is dit nou? En het is allemaal niet gebeurd. Sommigen legden beschaamd de hand op de mond en deden het zwijgen er maar toe, omdat het niet was gebeurd en we zijn gek gemaakt met iets wat dus niet klopte. Daarnaast hadden we nog een ander probleem, wat natuurlijk ook nu nog bestaat, althans voor sommigen, voor mij niet. Ik heb dingen voor mezelf wel op een rij en ik hoop u ook daarbij te helpen. Maar dat was de verschillen van mening over wanneer komt Jezus nou terug? Komt hij voor de grote verdrukking? Komt hij tijdens de grote verdrukking? Komt hij na de grote verdrukking? Is hij al gekomen? Want er zijn er ook die dat denken. Ja, waar die er vandaan halen, dat snap ik helemaal niet. Maar goed, die waren er ook. Enzovoorts. En vooral na die ontgoocheling van het eind van de 80e jaren... dachten velen van, hoe krijgen we de boel weer bij elkaar? Want een hele hoop hete hoofden, koude harten en ruzie over al dit soort theorieën leidde ertoe dat sommigen maar zeiden, nou weet je wat, we zijn het in ieder geval over één ding wel echt met elkaar eens. Hij komt. En dat was in die storm van verwarring en frustratie wel een goede opmerking. Want dat deed de gemoederen tot rust brengen. Dat bracht ons weer samen in de verwachting van zijn komst. Maar het had ook een heel negatief bijeffect. Want het was bijna zoiets, je hoeft het eigenlijk niet over te praten, want we zijn het over één ding eens, hij komt. En al dat gepraat heeft toch alleen maar verdeeldheid gezaaid. Dus we praten er maar niet meer over. En dat was het negatieve zij-effect van die opmerking. Want niet alleen alle verwarring werd geneutraliseerd, Maar de hele discussie en de hele uitspreken van de verwachting, het nadenken en het mediteren en het denken met elkaar over de verwachting, kwam eigenlijk ook tot een stilstand. En het werd eigenlijk, en in sommige kringen nog, een taboe om erover te spreken. Een soort trauma van, ja, zometeen krijgen we weer opgeklopte verwachtingen. En zometeen krijgen we weer hete hoofden en koude harten, dus doe het zwijgend er maar toe. Dat heb ik doorbroken met mijn boek en met mijn prediking. En dat heb ik bewust gedaan, want als je even los van de trauma, want je trauma is geen goede leidsmeester, om of je wel of niet iets moet spreken. Het woord van God is de goede leidsman. Niet je trauma, niet je teleurstelling, niet het verkeerd omgaan met deze informatie. En ja, er zijn verschillende theologen die dit zeggen, maar ik las van een Amerikaanse bijbelprofessor die beweert dat 1/3 van alle bijbelteksten direct of indirect betrekking hebben op de terugkeer van Jezus Christus. Nou zijn er meer dan 18.000 bijbelteksten, dus dat kun je niet zo 1, 2, 3 even controleren. Maar zelfs al zou die er nog behoorlijk wat naast zitten en zou slechts 1 op de 10 teksten direct of indirect betrekking hebben op de wederkomst van Jezus Christus, dan nog is het een van de allerbelangrijkste thema's in de hele Bijbel. En dan doen we het lichaam van Christus tekort door 15 jaar lang daar nooit iets over te zeggen in het huis van God. Dan doen we niet recht aan het woord van God en aan de onderwijzing uit het woord van God. Het is zelfs zo dat als je de Bijbel bestudeert, dan zie je dat er honderden, misschien zelfs wel duizenden profetieën van honderden tot duizenden jaren oud wachten op een vervulling en die samenhangt met het moment van zijn komst. Bijna alle grote profetieën in het Oude Testament hangen, ja, die zijn onlosmakelijk verbonden met de verwachting van zijn terugkeer, omdat daarin de totale vervulling van die profetieën liggen besloten. Nu zag ik een tijdje geleden, in het kader van dit onderwijs, een voorbeeld op televisie. Het sprak heel erg tot mijn verbeelding. Dit was een professor die deed een test met zijn studenten. En hij liet een grote glazen pot, deed hij vol met grote keien. En hij vroeg aan zijn studenten, is die pot nou vol? En toen zeiden er een paar, ja. Hij zei nee. En hij haalde onder zijn tafel een grote kan met kleine kiezelsteentjes, grind. En hij gooide dat er overheen, schudde en zo, totdat er niks meer bij kon. En zei, is hij nu vol? En toen zeiden er nog een paar, ja. En hij zei nee. En hij pakte een zak met fijn zand en gooide dat en schudde totdat er niks meer bij kon. En zei, is hij nu vol? Toen was er nog weer iemand die ja zei. Hij zei nee. En haalde een kan met water en verzadigde alles met water. Hij zei, is hij nu vol? Toen zei iemand, zegt u het nou maar. Ja. Hij zei, ja, nu is hij wel vol. Nou kwam er een hele scherpe jongen naar me toe later. Die zei, je kunt er nog zout in oplossen. Ja, goed. Nou goed. Ik zal niet op elk slakje zout leggen, dus dat laten we even dan achterwege. Maar toen was de volgende, want ik zag dat ze gewoon zo op tv. En toen vroeg hij van, wat is de les? En toen zei één student, zei dat je niet weet wanneer de volheid is gekomen. En dat vind ik ook een hele goede opmerking. Wij weten niet wanneer de volheid is gekomen. Dat weten we niet. En daarom hebben wij ook het volle evangelie uitgevonden, want we vonden het evangelie gewoon niet vol genoeg. Dus hebben wij het volle evangelie uitgevonden. Maar goed, na het volle evangelie kwamen de Pinkse mensen, en toen kwamen de profetische mensen, en de apostolische mensen, en de charismatische mensen. En morgen staan er weer een paar anderen op, met weer nog andere dingen. En ik geloof dat we niet weten wanneer de volheid in al zijn omvang er is. Ik geloof dat de volheid er pas is als Christus zelf terugkomt. De ultieme volheid, ik geloof niet dat wij die zullen zien. Ik jaag ernaar, zegt Paulus, dat ik het ook grijpen mocht. Niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar ik ben door hem gegrepen. En dus er blijft altijd die ruimte. En er is een zekere vorm van hoogmoed. Als we gaan denken dat we het hebben, dan staan we kritisch tegenover elke nieuwe beweging. Maar dat kan niet, want wij hebben het al. Dus dan is alles ketterij wat daar bovenuit gaat. En dat is een vorm van hoogmoed, alsof jij alle wijsheid al in pacht hebt. Maar die professor die zei, een geweldige observatie, maar er is nog een andere belangrijke les die we hieruit kunnen leren. En dat is namelijk dit. En dat sprak heel erg tot mijn verbeelding. Hij zei, als je de grote stenen er niet eerst in doet, krijg je ze er later nooit meer in. En in één keer viel er een kwartje bij me en toen ben ik gaan nadenken. Wat zijn de grote fundamentstenen van het christelijk geloof? Nou, dat weet u eigenlijk allemaal wel. Die draaien allemaal om de persoon van Christus, zijn menswording, zijn maagdelijke geboorte, zijn leven, zijn sterven voor onze zonde, het kruis, zijn dood en opstanding, zijn hemelvaart, zijn wederkomst, eeuwig leven, hemel, hel, dat soort zaken. En het viel mij op, want als je komt aan het eind van de 90er jaren, en denk even met me mee, toen hebben wij een hele hoop, de ene golf na de andere beweging gehad, wereldwijd. Eerst de Toronto Blessing, Pensacola, G12, daar werden we in het begin, sommige leiders in Nederland waren er helemaal idolaat van. 40 dagen doelgericht leven, dat doe ik al 30 jaar, maar goed. Met al respect hoor, ik zeg niet dat het allemaal verkeerd is, maar soms dan denk je, er wordt zo opgehemeld. En toen was het ineens weer, ja, gouden vullingen, goudstof, lachen in de geest, bevrijding. Iedereen moest in zakjes kotsen en zo, om vrij te worden. Ja, en als je niet kotste, dan was je, dan was de fascie niet goed met je. En met vallen hebben we het ook meegemaakt. Sommigen vielen erover. En anderen bevielen het heel goed. En als je niet viel in sommige kringen, nou dan was je al bijna gevallen in hun ogen. U weet al waar ik over spreek, hè? En weet je wat ik ontdekte? En toen hadden we de apostolische, ben je een apostel, profeet, leraar, herder of een evangelist? Toen was het, in het begin was het natuurlijk goed om een evangelist te zijn. En toen kregen we die herderlijke beweging. Toen de leraren en toen de profeten. En toen kwam, en je zag die naam allemaal veranderen op die visitekaartjes. Maar nu moest iedereen een apostel worden. En daarna een bischop. En toen een aartsbisschop. Nog één stap en we zijn God zelf. De idioterie van al die bewegingen. En dan moeten we niet verkeerd begrijpen. Zijn die bewegingen van God? Ja. Is er heel veel onvolwassenheid in? Ook ja. Moeten we het daarom allemaal maar wegwuiven? Nee. Maar luister, toen ik die boodschap kreeg van die fundamentstenen, toen drong er ineens iets tot mij door. En ik hoop dat ik tot u door mag dringen vanavond. Al die dingen die we gezien hebben vanaf het begin van de 90 jaren tot op nu, daar is geen één van die dingen bij die horen bij de grote fundamentele waarheden van het evangelie. En als je kijkt naar de meest succesvolle bedieningen, zoals van Reinhard Bonke, Benny Hinn en noem ze allemaal maar op. Die praat over het kruis, over bekering, over dood en leven, hemel en hel. En er kwam een soort bewustwording. We kunnen ons gek laten maken door alle nieuwe dingen. En sommigen zijn zelfs verslaafd aan maar weer een nieuwe wie heeft de nieuwste openbaring. En in die verslaving om altijd maar weer vernieuwend te willen zijn en iets aparts te kunnen brengen, zijn er ook heel wat mensen over strepen heen gegaan en hebben de grootste onzin uitgekraamd over het lichaam van Christus. En soms zaten we nog allemaal ja te knikken ook. En sommigen zijn inmiddels helemaal van de weg afgedwaald. Ik hoef geen namen te noemen, maar ik kende waar ik mee persoonlijk intens mee samengewerkt heb. En in het begin hoorde je van die dingen van idioten in Amerika, maar als het dan gebeurt met mensen die zo dicht aan je hart liggen, dan denk ik, waarom hebben we die fundamentele, eenvoudige toewijding aan de basale waarheden van het geloof losgelaten. En ik ben weer gaan preken over hemel en hel. In sommige kerken hoef ik niet meer te komen, want dan mag je niks over de hel zeggen. Ik zou je zeggen, lees je Bijbel, er is niemand die meer over de hel gezegd hebt dan Jezus Christus zelf. Leef in het licht van de eeuwigheid en ik ontdekte dat dan ook. Dit thema, de komst van Jezus, is wel zo'n belangrijk thema in de hele Bijbel. En het is onzin om te zeggen, daar hoef je je niet druk om te maken, want Jezus komt toch wel. Natuurlijk komt hij wel. Maar kijk naar Matthäus 24. Dat is een heel belangrijk hoofdstuk, u kent het allemaal vast wel. Daar vragen de discipelen drie dingen. Want Jezus profeteerde over de ondergang van de tempel. Hè? Zie je al die gebouwen, geen ene steen zal op de andere blijven staan. Wat hij daar uitsprak was 40 jaar later, ook 40 jaar later, letterlijk vervuld. Toen Jeruzalem in brand werd gestoken en de tempel afbrandde. En al het kostbare goud door de hitte van het vuur tussen de voegstenen liep. Toen hebben na de brand de Joden letterlijk de tempel steen voor steen afgebroken om het kostbare goud weer terug te winnen. Die profetie is geen allegorie, want er zijn ook van die mensen die gaan alles vergeestelijken. Dit is gewoon letterlijk gebeurd en de vervulling is ook letterlijk geweest. Er is geen steen op de andere blijven staan die niet is afgebroken. En dat was dan om dat goud terug te winnen na de brand. En toen zeiden de discipelen tegen Jezus, wat is het teken van uw komst en het einde van de wereld en waaraan kunnen wij dit zien? He, dat dit gaat gebeuren, he, die tempel afgebroken worden. En luister goed, als God niet zou willen dat wij ons zouden verdiepen in de verwachting van zijn komst en de anticipatie van zijn komst en de dingen, het einde van de wereld, dan had hij wel gezegd, jongens, maak je nou niet druk, dat zien we zelf wel, maar dan moet je eens kijken, heel hoofdstuk 24, heel hoofdstuk 25, dat zijn dan vooral gelijkenissen die betrekking hebben en verdere uitleg geven aan hoofdstuk 24, meer dan twee hoofdstukken lang doet Jezus niks anders dan mijlpalen langs de weg van de profetie, van de vervulling, aanwijzen. Dus als God niet zou willen, had hij zoveel tijd niet besteed aan dit onderwijs. En daarom is het mijn voorrecht om vanavond ook daar enige aandacht met u aan te besteden. Jezus' eigen woorden. Matteüs 24, vers 22. Waak dan, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. Daarom wees ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. Jezus' eigen woorden. Nou heb ik ontdekt, want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Ga naar de volgende. Nu is het misschien wel van belang om even een verschil aan te geven tussen zijn komst, zijn mysteriekomst voor de zijne en zijn fysieke wederkomst op de aarde. Voor mij is dit een wederkomst in Loppersum. Voor Jesper is het een komst in Loppersum. Waarom? Ik ben hier al eerder geweest. Daarom is het woordje komst van Jezus, betekent iets anders als wederkomst. Wederkomst, dat wil zeggen hij komt terug waar hij eerder geweest is. Maar als hij komt in de lucht, dan komt hij, is het nog geen wederkomst. Hij komt niet helemaal terug. Hij komt alleen in de lucht terug en hij komt alleen voor de zijne. Dat is iets anders. Dat zijn twee grote verschillen. En het is belangrijk dat we dat verschil zien. Ik ga u even een paar gedachtes op een rijtje zetten. Van de opname, dat is de ene kant, en de wederkomst in Jeruzalem. De Olijfberg zal door midden splijten, zegt de Bijbel. In het boek Thessalonicenzen wordt de opname wordt genoemd de komst des Heren. En de wederkomst, daar wordt mee bedoeld zijn fysieke. En die terminologie die hou ik even vast, om ook het verschil helder te krijgen. De opname begint met de laatste bezuin. Dat is ook, ja, dat is een heel stukje moeilijk onderwijs, maar heel belangrijk. Want wat zeggen heel veel criticasters? Er zijn 7 bezuinen in openbaringen en bij de laatste komt de grote aardbeving en dan komt Jezus terug. Zie je, dus dat is de laatste bezuin. Dat is niet de laatste bezuin. Dat is de 7e engel blies op een bazuin, staat er. En als je in de Joodse historie duikt over bazuinen of shofars, dan zijn er in de Joodse cultuur 3 terug te vinden. Die vind je ook door de hele Bijbel terug. Je hebt namelijk de eerste bazuin, de laatste bazuin en de grote bazuin. De eerste bazuin had een betrekking op de linkerhoorn van de ram die Abraham slachtte. De laatste bazuin is de rechterhoorn. Die heeft een betrekking op Jezus Christus. Wederkomst en opname. Dus opname en opstanding. Daar heeft het mee te maken. En de grote bazuin is aan het einde van het oordeel van God, waarbij Christus fysiek op aarde komt. Dus als je dit, nou dat, het zou te ver voeren om je al die teksten te geven, maar als je dit onderzoekt in de Bijbel, en zeker vanuit de Joodse historische achtergrond, dan is de zevende engel die de bazuin blust veel eerder de grote bazuin, dat is dus iets anders, dan de laatste bazuin. Maar de mensen die niet geloven meer in de opname, die breken een hele belangrijke regel, die ga ik straks ook laten zien, aan de hand van zeven uitspraken van Jezus zelf. En nu gaan we misschien eerst iets anders doen. Waken wandelen ten opzichte van de wederkomst. Eerst de drogredenen die onze verwachting in de weg staan. En die drogredenen die volgen hier. Eerst moet de gemeente zonder vlek of rimpel zijn voordat Jezus komt. Nou, dat is hij nog niet. Dus Jezus komt nog niet. Zo redeneert men. Eerst moet de tempel in Jeruzalem herbouwd worden voordat Jezus terugkomt. Voordat hij wederkomt wel. Niet voordat hij komt. Niet voor de opname. Hoor je het verschil? Eerst moet de wereld bereikt zijn met het evangelie. Eerst moet de antichrist openbaar worden voordat Jezus komt. Eerst moet de grote verdrukking komen voordat Jezus komt. Ja, voor zijn wederkomst wel. Niet voor zijn komst. Daar ga ik u straks redenen voor geven. Want in de Bijbel worden we nergens aangespoord om eerst een volmaakte gemeente... Geef mij maar een tekst. Waar staat in de Bijbel dat we eerst een volmaakte gemeente moeten verwachten voordat Jezus terugkomt? Waar staat dat we eerst de grote verdrukking moeten verwachten? We worden nergens... Hij komt wel, maar worden er ook voor gewaarschuwd om het te ontlopen. Maar we worden nergens voor gewaarschuwd om het te verwachten. We worden ook nergens aangespoord om eerst opwekking te verwachten. Zelfs dat niet. We worden nergens aangespoord voor deze soort dingen. Waar we wel worden aangespoord in de Bijbel is Openbaring 3, vers 10... Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te... Wat wil God dat we doen? Dat we Jezus verwachten. Omdat je het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verdrukking die over de... Zeg ik het goed? Der verzoeking die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Let op het woordje hen die op de aarde wonen. Die term komt 7 keer in de Bijbel voor. Alle 7 keren staan ze in het boek Openbaring. Alle 7 keren. En alle 7 keren hebben ze betrekking op een bepaald soort type mensen waar ik niet bij hoor. Kom ik straks op terug. Wat zegt Jezus zelf? Jezus zegt, waak dan, want gij weet niet de dag op welke dag uw Heere komt. Dit zijn alleen maar uitspraken van Jezus. Let op. Want op een uur dat gij het niet weet, niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. Ik heb de tekstverwijzing erbij. Hè? Waak dan, want gij weet de dag, nog het uur. Waak dan, want gij weet niet wanneer de Heer des Huizes komen zal. Wat ik u zeg, zeg ik u allen, waakt. Wees ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. En de zevende, allemaal 7 keer. Trouwens, het getal 7 komt 50 keer voor. 7 keer 7 is 49 en het jubeljaar is 50. In een boek Openbaringen komt het getal 7 50 keer voor. Heel interessant. Waak te alle tijden opdat gij moogt ontkomen. Ontkomen, zie je, waarom moet je waken? Dit is de laatste tekst. Waarom wil God dat je waakt? Opdat je iets ontloopt. Opdat je iets ontloopt. Je zegt dat is een vlucht. Nou, daar kom ik straks nog op terug. Vlucht is niet zo verkeerd. Er zijn vrienden van mij uit Eldoret gevlucht. Vrienden die Dick en Mirjam ook kennen, want die zijn met mij in Kenia geweest. Als ze niet gevlucht waren, dan waren ze nu dood. Vluchten is soms het beste. En is ook niet altijd een vorm van lafheid. Maar daar kom ik straks op terug. Nou, nu zitten we met een probleem waar ook veel verwarring over is. Want er staat op de ene plaats, elk oog zal hem zien. Ja, waar moet je dan waken? Want op de andere plaats staat, hij komt als een dief in de nacht. Hoe kan het zo zijn dat elk oog hem zal zien, terwijl die komt als een dief in de nacht? Heel logisch, dat gaat over twee verschillende dingen. Hij komt namelijk als een dief in de nacht voor degene die hem niet verwachten. Maar voor degene die waken en hem verwachten, ja, hij komt als een dief in de nacht en daarom blijf je wakker. Dat betekent niet dat je nooit fysiek mag slapen, maar je geest leeft in de voortdurende verwachting van zijn komst. En er bestaan twee gevaren ten aanzien van speculeren. En dat hebben we gezien in het eind van de 80e jaren. Toen het niet gebeurde, sloeg die verwachting om in een diepe teleurstelling en bijna een minachting voor de opdracht om te verwachten. Een ander gevaar bestaat namelijk, dat stel je voor dat er nou weer iemand komt die zegt, hij komt in 2010. En die heeft daar dan weer een theorie voor bedacht. Dan is het andere gevaar dat je schuift die verwachting voor je uit. Naar 2010, dus je kan nog 2 jaar een beetje sjoemelen, want die komt toch pas in 2010. Maar wat als hij in 2009 komt? Of in 2008? En daarom, speculeren is altijd fout. Want in het ene geval ben je teleurgesteld als het niet gebeurt. In het andere geval zou je het kunnen missen als het eerder komt dan je verwacht. En de woorden van Jezus geven duidelijk aan dat er maar één absolute gezonde houding is. Dat je hem altijd verwacht. Je leven lang. En dat deed Paulus ook, want die zei dit in de Thessalonicense brief. Die zei, want hen die achterblijven, want wij levenden, zo schrijft het, want wij levenden die achterblijven, zullen samen met hen in een ondeelbaar ogenblik de Here tegemoet gaan in de lucht. En zo zullen we altijd met hem zijn. U kent die tekst wel. Als je die tekst nu analyseert, dan is het heel opmerkelijk dat Paulus zegt, maar wij levenden. Die achtergebleven zijn, zullen samen met hen. Als Paulus geloofd had dat hij het niet mee zou maken, dan had Paulus gezegd, maar zij die dan leven en achtergebleven zijn, zullen samen met hen de Here tegemoet gaan. Maar Paulus zegt het in de, hoe zeg je dat? In de Nederlandse taal, in de ik-vorm. Hij identificeert, wij levende. Dat betekent dat Paulus in de verwachting leefde dat hij het zou meemaken. En daarom geloof ik ook dat of ik het wel of niet meemaak is ondergeschikt aan de juiste hartsgesteldheid. Dat ik moet leven in de verwachting dat ik het ga meemaken. Dat houdt je namelijk zuiver. En ik heb nog iets ontdekt. In onze kring is één boodschap ook verdwenen. Dat is de boodschap van heiliging. En ik heb ontdekt dat we kunnen heiliging preken tot we ons wegen. En het heeft heel weinig effect. Maar er is iets wat heiliging in gang zet. En dat is namelijk de verwachting van zijn komst. Want wie hem verwacht, heiligt zich gelijk aan heil is. Er is een heiligingsinspiratie in de verwachting van zijn komst om klaar te zijn, die je niet uit iets anders kunt putten. Dat is ook heel iets bijzonders. Nou, dat is een thema waar kunnen we natuurlijk ook heel veel aandacht aan besteden. Maar dit zijn Jezus' eigen woorden. Nou, volgende, oh, hier heb ik nog één. Zie je, kom als een dief, zalig hij die... Wat staat er? Waakt en zijn klederen bewaart. Dat is de heiliging. Dat je rein blijft. Dat je zuiver blijft. Maar ik heb in mijn boek een stuk of 10 profetieën uit het Oude Testament gefilterd. Die allemaal in onze generatie in vervulling gaan. Ik wil nog even één ding zeggen over generatie. In mijn speurtocht in de Bijbel heb ik ontdekt dat je nergens spijkerhard uit de Bijbel kunt halen dat een generatie 40 jaar duurt. Er is maar één tekst in de Hebreeënbrief die de indruk geeft dat een generatie in 40 jaar iets met elkaar te maken heeft. En dat is namelijk dat hij heeft geen behagen in dit geslacht dat 40 jaar in de woestijn. Dan wordt een geslacht of hoe noem je dat, generatie of geslacht. Hè, dat wordt verschillend vertaald in de Engels en Nederlandse vertaling, maar dezelfde betekenis. En 40 jaar worden aan elkaar gekoppeld. Dat is de enige tekst in de Bijbel, daar kun je geen theologie op bouwen. Ik geloof daarom dat we de gedachte dat een generatie 40 jaar duurt moeten loslaten. Wij weten niet. Gewoon op theologische gronden kunnen we geen spijkerharde theologie hebben dat een generatie 40 jaar duurt. Alhoewel 40 een bijzonder belangrijk getal is in de Bijbel, waar ook heel veel over te zeggen valt. Maar die profetieën, die zijn wel in onze generatie, die zijn duizenden jaren oud. En die zijn in onze generatie in vervulling gegaan of gaan nog in vervulling. Ga ik een paar met je delen. Ik heb overal een schriftplaats bij gezet. Daniel 12 vers 2. Daar staat dat er een kennisexplosie zal zijn als nooit tevoren. En dat staat er ook, en de kennis zal vermeerderen als nooit tevoren. Daniel, ga heen, want tot de tijd van het einde blijft dit boek gesloten. Dan zal het vele onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. Nou, het mogen duidelijk zijn, zonder dat ik daar veel aandacht hoef te besteden, dat we in een tijdperk leven dat er een explosie is van kennis zoals er nog nooit in de menselijke geschiedenis is geweest. Sommige wetenschappers zeggen dat de acceleratie van kennisvermeerdering zo fenomenaal is, dat in de afgelopen 30 jaar is er meer kennis ontwikkeld dan in de afgelopen 3000 jaar. En in de afgelopen 3 jaar is er meer kennis ontwikkeld dan in de afgelopen 30 jaar. En vandaag de dag kun je met één druk op de knop, ik heb een test gedaan met het woord atoombom, in 0,57 seconden kreeg ik meer dan 1,4 miljoen verwijzingen. Als ik ze allemaal zou bestuderen ben ik wel jaren bezig, maar dan kan ik ook gewoon een atoombom maken als ik de juiste ingrediënten bij elkaar zou kunnen krijgen. Je kunt letterlijk elk onderwerp met één druk op de knop, kun je een oceaan informatie in no time, in less dan een seconde, tot je beschikking hebben. We hebben allemaal mobiele telefoons, daar kunnen we mee bellen, daar kunnen we mee elkaar zien, daar kunnen we teksten mee versturen, daar kunnen we foto's en films mee versturen. En iedereen vindt het de normaalste zaak van de wereld. Kinderen van 12 jaar zeuren hun ouders de kop gek, want die willen ook een mobieltje hebben vandaag de dag. We hebben navigatie in onze auto's, we hebben nanotechnologie. Er is zo'n filmpje in de omloop van Antichrist komt, want ze hebben nu een chip zo groot als een rijstekorrel, die kunnen ze onder je huid injecteren. Lieve mensen, dat is alweer een middeleeuws middel. Ze hebben nu chips, die zijn dunner als je haar, die kunnen ze in een pot verf stoppen en je weet niet eens. Die kunnen ze in elke verpakking stoppen, in elke bankbiljet stoppen. Het zit misschien wel al in je nieuwste kleren zonder dat je het weet. De chips die zijn zo klein dat je ze nauwelijks nog met het blote oog kunt zien en waar een zee van informatie kan. Ze hebben nanotechnologie waarmee ze met een camera, met een complete gereedschapkist, via een ader in je lichaam gaan om via een operatie te doen. Ik noem maar even een paar zijstraten. De technologie is zo duizelingwekkend ontwikkeld, waar onze grootouders zouden zeggen het is duivelswerk, maar dat is de tijd waarin we leven. Die profetie is in onze generatie in vervulling gegaan. Nucleaire wapens. Oh, daar kan heel veel over zeggen. Ik heb onderzoek gedaan. Er bestaan sinds de 50e jaren weet de eerste atoombom werd gegooid op Hiroshima en Nagasaki door Amerika. Hoewel Japan al gecapituleerd had, werd die bom toch gegooid. Zijn ik weet niet hoeveel mensen omgekomen. Dat waren babybommen. Dat waren de eerste atoombommen. 10 jaar later, zo in de 60er jaren, toen werden de H-bommen. Dat wil zeggen, er werd H2O waterstof aan toegevoegd. Met het resultaat dat die bommen 500 keer zo zwaar waren dan de bommen die op Hiroshima en Nagasaki zijn gegooid. Gelukkig, tot op heden, zijn die bommen nooit in een actieve oorlog gebruikt. Gelukkig. Maar de geschiedenis leert dat alle wapens die ooit zijn gemaakt, vroeg of laat in een actieve oorlog werden gebruikt. En het is bijna onwaarschijnlijk, en het is een beetje zelfbedrog om te denken, dat al die 40.000 kernkoppen van H-bommen die sinds die tijd zijn gemaakt, nooit gebruikt zullen worden in een actieve oorlog. Toen, in 1977, dat is 31 jaar geleden, kwamen de atoomgeleerden met nog een nieuwe ontwikkeling. Zij noemden dit de neutronenbom. En die zeiden dit, wetenschappers, die zeiden: het effect van deze bom is dat de drukgolf, die de meeste verwoesting van de infrastructuur veroorzaakt, hè, de drukgolf die blaast het hele gebouw weg, die is relatief gering. Maar de gamma of de neutronenstraling die na de drukgolf komt, is zo dodelijk, die gaat dwars door alles heen, Staal, grond, muren, alles heeft een temperatuur van miljoenen graden. En die in een fractie van een miljoenste van een seconde doet het alle tissue, dus weefsel, biologisch weefsel, tot as verteren. En ze zeiden, als dat gebeurt, dan zullen de weekste delen, zoals de ogen en de tong, hè, wat heel zacht menselijk weefsel is, zal smelten in je mond en in je ogen, in je kassen, nog voordat je lichaam omvalt als een geraamte en al je vlees verbrand is. En toen waren er opmerkzame christenen die zeiden, waar heb ik dit eerder gelezen in het woord van God? En dan staat er in Zacharias, dit zal de plaag zijn, Zacharias 14, vers 12, 5. Dit zal de plaag zijn waarmee de Heere al de naties zal strijken die tegen Jeruzalem zijn uitgetrokken. Er zijn ook weer mensen die zeggen vlees en geest, hè? Dat gaat over vlees en geest. Dat gaat niet over vlees en geest. Dit gaat over mensen die tegen Jeruzalem zijn uitgetrokken. Nou, u mag het leuk vinden of niet, maar ik ben een gezworen vriend van Israël. Ik geloof niet in geestelijk Israël. Ik weet niet of dat gevolg heeft als ik dat hier zeg. Maar daar geloof ik niet in. Want ik heb het nergens in de Bijbel gevonden. Er is het lichaam van Christus. En daar heeft God een plan mee. En dat is het volk Israël. Daar heeft God ook een plan mee. En ergens in de geschiedenis brengt God die twee plannen samen. En ik heb gezien twee extreme bewegingen. Er zijn mensen die willen dat nu forceren, terwijl de kerk en Israël er nog niet klaar voor is. En er zijn ook mensen die willen het ene plan afwijzen ten koste van het andere. Maar als je de Bijbel onderzoekt, dan lees je in het boek Openbaringen, dat in het Nieuw Jeruzalem de 12 fundamenten de namen van de 12 apostelen dragen en de 12 poorten dragen de namen van de 12 stammen van Israël. En God verbindt die aan elkaar in de eeuwige vervulling van zijn heilsplannen. En daarom moeten we daarvoor openstaan. Maar we moeten ook weer niet dat willen forceren door nu allerlei Joodse dingen te gaan doen. Er wordt ook niet, ja, je hebt van die mensen, die gaan ineens zich laten besnijden. En die mogen geen carbonaatje meer eten. En die gaan dus nooit meer naar de Chinees. Of die eten geen mosseltjes meer. Dan zit je dan, Marco als genalenboer. Je zou failliet gaan. Hè? Dat wordt niet van ons gevraagd. Maar we moeten er wel voor openstaan, want God brengt het in zijn heilsplan uiteindelijk samen. En dit gaat dus tegen mensen die tegen Israël. En dan staat er dit. Lees het voor jezelf. Hun vlees zal verrotten aan hun. Ja, ik heb hier de Engelse notities. Zo staat het er niet. Terwijl ze nog op hun voeten staan en hun ogen zullen in hun kassen wegsmelten. En hun tong in hun mond. Op de dag dat de Heer hen zal met grote paniek zal slaan. En elke zal de hand aan de ander slaan. En dezelfde soort ramp zal er zijn voor de paarden en de muilezen, de kamelen, dus alle dieren die in het kamp zijn. Lieve mensen, mijn grootouders spraken wel eens over deze profetie. En dachten, hoe gaat dat dan? Nou, niemand draait zijn hand er meer voor om. Maar dat is pas sinds 1977 dat die technologie was ontwikkeld. En het duurde nog enige jaren voordat die technologie geïmplementeerd was in daadwerkelijke kernkoppen die nu afgevuurd zouden kunnen worden om de vervulling van deze profetie tot een realiteit te maken. En dat is niet in 1800 gebeurd of 1700 en 1600, dat is in onze generatie. Lieve mensen, profetieën van duizenden jaren oud worden ineens, behoren ineens tot de werkelijkheid van onze generatie. De derde is de geboorte van het land Israël. Ezechiël 37 kent u allemaal. En ook vooral pinksterpredikers hebben er een handje van om hun dode kerk nieuw leven in te blazen aan de hand van dat hoofdstuk. He? Zeggen, het is een dorre boel hier ook. Maar er staat in vers 11 van hoofdstuk 37, Ezechiël, dit is het ganse huis Israëls. Die profetie mag je best wel geestelijk gebruiken in een opwekkingsprediking, daar ben ik niet op tegen. Maar de daadwerkelijke betekenis van die profetie gaat over het volk Israël. En als je van volkerenkunde houdt, dan weet je dat een van de allergrootste wonderen in de wereld is de wederopstanding van het volk Israël. Ik ben met een Molukse vrouw getrouwd. En het is gewoon bijna beschamend. Die Molukken zijn 50 jaar in Nederland. Die hebben subsidies gekregen en huizen. En die zijn over het algemeen warm welkom geheten. Er zijn ook al dingen fout gegaan, hè, dat weten we natuurlijk, bij Wijster enzovoort. Hè. Maar over het algemeen zijn ze toch goed ontvangen, zeker door mij. Ja. Maar die jonge kinderen, die weten niet eens meer wat nasi koening is en hoe je dat moet maken. En als ze het doen, is het bijna niet te eten. En ik spreek bijna beter Maleis. En over 100 jaar weten heel veel van die kinderen misschien niet eens meer dat ze uiteindelijk uit Indonesië komen. Maar dan moet je naar de Joden kijken, die 2000 jaar lang verstrooid zijn over alle continenten van de wereld. En in bijna elk land werden ze uitgemoord en verguisd en vervolgd en verdrukt en gediscrimineerd. En ze mochten geen eigendom hebben en ze mochten geen huizen hebben. En ze zijn gevierendeeld en verguisd en vertrapt. En 2000 jaar later, na 6 miljoen Joden in de gaskamers van Auschwitz en Bergen-Belsen, dwars tegen al Satans plannen in 1948, onze generatie, deed God het wonder van de wedergeboorte van Israël. Halleluja. En dat was een hele grote klap in het gezicht van de geestelijk Israël theoristen. Om ze zo maar even te noemen. Want nu klopte hun theorie niet meer. Nee, die heeft nooit geklopt. Maar goed. Halleluja. En dan de terugkeer van de Joden. Jeremia 16. Ik zal eerst de jager sturen. Steve Little. Met de Joden uit Rusland. En daarna... Nee, eerst de wat staat het ook? De vissers en later de jagers. Je moet die tekst maar eens opzoeken. We hebben antisemitische bewegingen gehad in grote delen van de wereld. Waarom liet God dat toe? Omdat hij de Joden wil terugbrengen naar Israël. Het probleem van sommige mensen is, zijn die Joden dan zo goed? Hè, dat God ze dit geeft? Nee, lees de Bijbel goed. Weet je wat er staat? Ik zal u terugbrengen in het land wat ik uw vaderen beloofd heb als een eeuwig erfdeel voor Abraham en zijn nazaten. Het is een eeuwige belofte. Het is niet opgehouden met de komst van Jezus. Dat is iets anders dan de gemeente. En wat staat er dan? En ik zal u terugbrengen in uw land en dan zal ik u afwassen van uw zonde. Dus het is eerst niet zo, omdat ze zich nu gereinigd hebben van hun zonde, dat God zegt, nu zal ik je eens belonen door je terugbrengen van je land. Vele Joden weten niet eens waarom ze teruggaan naar dat land. Maar er is een roep uit de geest van God, in het heilsplan van God, die miljoenen Joden in de afgelopen decennia, deze profetie, vierde, die ging in vervulling vanaf 1948 tot op deze dag. Ga naar Israël, ga naar Tel Aviv Airport. Elke dag nog landen er Joden uit alle werelddelen om voorgoed hun woonplaats te zoeken in het land Israël. Dat is een profetie, geprofeteerd duizenden jaren geleden en nu in vervulling gegaan. Vers 5, of punt 5. Jeruzalem zal de eeuwige en enige onverdeelde hoofdstad van Israël zijn. U moet niet gek opkijken dat er binnenkort weer een ramp in Amerika gebeurt. Er zijn andere profetische mensen die hebben geconstateerd dat telkens als Amerika de Verenigde Naties bemiddelde voor een Palestijnse staat ten koste van Israël, de Katrina en de overstromingen van de rivieren, extreme winters, bosbranden enzovoorts, gebeurde allemaal kort of vlak daarvoor of vlak na dat er weer een of andere politieke bemiddelingspoging. Ik weet niet of je weet wat Bush van de afgelopen week gedaan heeft in het Midden-Oosten. Ik zou je zeggen, de rabbijnen hebben hem gesmeekt om het niet te doen. Ik geloof dat Jeruzalem nooit meer verdeeld mag worden. En Jeruzalem was verdeeld. En wat zegt Jezus zelf in Lucas 21 vers 24. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Wanneer was dat? Ik geloof, ik zeg niet dat dat zo is, maar ik geloof dat het was in 1967. Ik zal mezelf nader toeleggen. In 1967 heeft de Arabische wereld toen ongeveer meer dan 80 miljoen mensen tegenover ongeveer 1 miljoen mensen die er toen woonden in Israël, hebben op een Sabbatdag, ik meen dat het Yom Kippur was, Joods nieuwjaar, en Nou ja, de seculiere Joden lagen lekker op hun nest te slapen en de vrome Joden lagen met hun aangezicht in de synagoge de God van Abraham te aanbidden. En die Arabieren van 80 miljoen mensen uit de hele Arabische wereld, die dachten, wij schuiven het zootje en geregeld eventjes de Middellandse Zee in en dan zijn we van ze verlost. Dat heeft nu ook de president van Iran recentelijk weer herhaald. Hij heeft ook de Holocaust ontkend, noem maar op. Maar wat gebeurde er in 6 dagen tijd, u weet het ook allemaal wel. Israël die nam de Golanhoogvlakte in en hebben die voor het grootste gedeelte niet meer teruggegeven. Ze namen de Westbank in, ze namen Oost-Jeruzalem in, ze namen de Gazastrook in, ze namen de Sinaï-woestijn in. Ze stonden al bijna aan de overkant van het Suezkanaal en toen smeekte de Verenigde Natie of ze alstublieft niet verder willen gaan. En toen zeiden ze nog, oké, dan doen we dat niet. Nou, sinds 1967, dat is nu 40 jaar geleden, bijna 41 jaar geleden, is er door politiek gesteggel, ook nog onder Sharon, 2 jaar geleden, de Gazastrip teruggegeven. Ze hebben een deel van de Golanhoogvlakte teruggegeven. Ze hebben een deel van de Westbank teruggegeven. Maar ze hebben de Sinaï helemaal alweer teruggegeven. Maar er is één ding wat ze nooit hebben teruggegeven. En dat is Jeruzalem. En dat moeten ze ook niet doen. Want als het al zou gebeuren, ik weet het niet, maar ik geloof als het gebeurt, zodat het teken zijn voor de Arabische wereld om een jihad te beginnen. En dan sta ik niet in wat God dan doet. Want dan zal God volgens mij zeggen, nou is het genoeg. Ik geloof dat Jeruzalem was vertreden tot de heiden, door de heiden, tot 1967. Toen kwam Jeruzalem weer volledig onder het politieke bestuur van Israël. Ook al woonden er daar nog wel, hebben we nog verschillende wijken. Jeruzalem is niet meer vertreden door de heidenen. Het viel onder het Joodse bestuur. En nog iets heel bijzonders, dat sommigen van u niet weten, dat is namelijk dit. In de week of de maand, dat hou ik even, ik geloof binnen 2 weken na de Zesdaagse Oorlog, werd officieel de Messiaanse beweging geboren. 1967, 40 jaar geleden. En er zijn sinds 1967 meer Joden tot Jezus gekomen, of de Messias, zoals we dat zeggen, de Messias, dan in 2000 jaar christendom daarvoor. Waarom is dat belangrijk? Dat zal ik u zeggen. Ik geloof namelijk dit. De verkeerde conclusie van 1988 was, toen Israël een staat werd, 40 jaar later, zou Jezus terugkomen. Maar dit zegt Jezus in dezelfde context van Jeruzalem, zegt hij dit. En wanneer de vijgenboom ziet bloeien, weet gij dat het nabij is. En dan staat er, en deze generatie zal niet voorbij gaan voordat dit alles is geschied. Je kunt niet zeggen dat toen het seculiere Israël teruggevoerd werd naar Israël in 1948, dat dat een bloeiende vijgenboom was. Het was nog dor, zo dor als de dorre doodsbeenderen van Ezechiël. Wanneer begon die vijgenboom wel te bloeien? In 1967. Die begon weer vrucht te dragen, geestelijk vrucht te dragen. En dan is het opmerkelijk, de profetie over vijgenboom, dat gaat over Israël, dat is duidelijk, er zijn verschillende aanwijzingen. En dan zegt Jezus, hij vervloekt die vijgenboom omdat hij geen vrucht draagt. Maar Israël begint weer vrucht te dragen. En dat is ook de derde vervulling van de profetie, van de derde profetie. U weet wel, de botten en dan vlees en dan de geest. Er begint geest in Israël op te reizen. Ik heb gehoord van verschillende Joden dat er op dit moment in elk dorp in Israël is er wel een kleine christelijke cel. Dat is nog niet veel, maar dat is revolutionair in dit land. Dat is nog nooit zo geweest. Er is een relevant getuigenis van de Messias die de Christus is. Het is dezelfde, zoals er nog nooit geweest is. En als ze zegt dat deze generatie niet voorbij gaat, daarom geloof ik dat we heel dicht zijn bij de komst van Jezus. De volgende profetie. Het evangelie zal gepredikt worden aan de gehele wereld. Onderzoek de verkondiging van het evangelie en je zult zien dat na 1948, de geboorte van Israël, er een explosie van evangelieverkondiging is geweest, zoals die in de wereldgeschiedenis er nog nooit geweest is. 1958 hebben we Osborne hier gehad. Toen begon de wereld, een soort wereldevangelisatie. Je hebt meetings met Reinhard Bonke met 3 miljoen mensen, met 5 miljoen mensen, met 6 miljoen mensen, met 1 miljoen beslissingen op één avond. Mike Evans heeft in São Paulo meetings met 3 miljoen mensen. Er zijn in India meetings met 2 miljoen mensen, met 5 miljoen mensen. Dat is voor de Tweede Wereldoorlog bestond dat niet. En daarnaast hebben we internet, radio, televisie. We hebben een explosie van evangelieverkondiging. En dat doe ik ook nog steeds mee. Ik ga volgende maand weer naar China. En dan naar Indonesië. En dan gaan we naar de Barbados. En ik doe er dan mee. Ik geloof dat wij zijn de generatie die zien de vervulling. Ik zeg niet dat het al volledig vervuld is. Maar we zien die profetie voor onze ogen in vervulling gaan. Internationale televisie, Openbaring 11. Velen hebben gedacht, zeggen televisie? Staat dat in de Bijbel? Ja, heb je dat nooit gelezen dan? Als je naar Openbaring hoofdstuk 11 gaat, dan staat dit over twee getuigen. En dan zijn er ook weer van die mensen, ja, is dat nou Mozes en Elia? Of is dat nou Mozes en Henoch? Of is dat Elia en Henoch? En die is doodgegaan, maar die deed dit soort wonder. Ik weet het niet, lieve mensen. Maar daar heb ik me ook niet druk gemaakt. Er zijn gewoon twee getuigen. Wie het zijn, zijn het. En elke science fiction film verbleekt bij de werkelijkheid wat deze gasten kunnen doen. Dat is echt onvoorstelbaar. Wie ze wil doden, komt vuur uit hun mond. Maar er komt een moment dat ze klaar zijn met wat ze moeten doen. En ze wandelen wel in de kracht van Mozes en Elia wat hun wonderen betreft. En dan worden ze gedood door het beest uit de afgrond, staat er. Vers 7. Wanneer ze hun getuigenis voleindigd hebben, zal het beest uit de afgrond komt hun de oorlog aandoen en zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Gomorra, gaat over Jeruzalem, waar ook de Heer gekruisigd werd. En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er die hun lijk zien 3,5 dag. En zij laten niet toe dat hun lijk in een graf wordt bijgezet. Vroeger dachten wij, hoe kan dat nou? Hoe kan er nou mensen uit de hele wereld 2 dode mannen op de straat, een straatje in Jeruzalem zien liggen? Nou, daar draaien wij onze hand niet meer voor om. Ik weet nog goed, op 11 september 2001, ik stond in het postkantoor mijn nieuwsbrieven net af te geven. En toen stond er een man achter mij en zei, ik heb gehoord dat er een vliegtuig in de WTC Tower is gevlogen. Ik schrok me te pletter. Ik stapte in mijn auto, ik zette onmiddellijk de autoradio aan en ik reed naar huis. Nou ja, het was natuurlijk gelijk wereldnieuws. Ik zette de tv aan. Ik zat aan de buis gekluisterd en letterlijk met mij miljoenen mensen over de hele wereld hebben live gezien hoe het tweede vliegtuig in de andere toren vloog. Door de moderne satelliettelevisie. Het wereldwijde netwerk van Global Television. Ik heb ontdekt in mijn onderzoek over satellieten. De eerste die noemden wij nog 50 jaar geleden. Die noemden wij kunstmanen. Ja, nu zijn we ook overgestapt op het internationale woord satelliet. Er zijn inmiddels 200 satellieten die zorgen voor een wereldwijd netwerk dat eerst alleen werd gebruikt voor dataverkeer, telefonie en militaire doeleinden. Maar in 1990 werd het opengesteld voor commerciële doeleinden, zoals het World Wide Web, waardoor we nu internationaal internetverbindingen hebben. En ook voor internationale televisiemogelijkheden. Ik geloof dat het hele netwerk deze profetie ineens tot een realiteit maakt. Maar dan moet je even nog kijken naar wat andere teksten daar in het vervolg. En zij die op de aarde wonen, zijn blij en verheugd over hen en zullen elkaar geschenken zenden. Omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, gepijnigd hebben. Nou, ik woon niet op de aarde. Maar dat u het weet. Ik ben een pelgrim. Mijn thuis is bij de Heer. Sterven is mijn winst. Het leven is mijn Christus, weliswaar. En het is verreweg het beste om bij de Heer een intrek te nemen. En ik ben niet levensmoe, want ik vind leven ontzettend leuk. En een stiek gaat er ook altijd in. Een goed glas wijn kan ik ook van genieten. En het leven is een feest. Maar sterven is winst. Amen. Goed. Nou, die andere sla ik even over. Wonen of wandelen. Er blijft er nog wat over om te lezen natuurlijk, hè? Goed, let op. Eén tekst in het Oude Testament die ons licht geeft op het wonen op aarde. Dit zegt de profeet. Zo zet God die de hemel schiep en de aarde uitbreidde, die aan de mensen die op de aarde wonen de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen. Wat doet u hier? Woont u hier of wandelt u hier? Dat gaat erom, waar heb jij je thuis? En daarom, lieve mensen, u hoeft mij niet met prosperity onderwijs te komen. Ik weet wel dat God ons wil zegenen. Ik hou van, wat dat betreft, ook wel van Pastor Sunday. Die zegt, bid jij maar voor een miljoen of voor een nieuwe Cadillac of een nieuw huis. Ik bid voor nog een stad en nog een land en nog 100.000 zielen. Je bent eigenlijk achterlijk als je weet in wat voor tijdsgevricht leeft. Dat je alleen maar nog groter, nog beter. Lieve mensen, ik woon hier niet. Ik ben een pelgrim. Ik ben op weg naar huis. En ik wil zo ver mogelijk zielen meenemen naar de hemel. Dat is mijn passie. En dan moet je opletten. Wat heb ik nevens u in de hemel? Nevens u begeer ik niks op aarde. Dat is wat anders dan dat hele doorgespekte prosperity onderwijs wat bijna over de streep gaat. Nou, dan moet u niet tegen mij zeggen, is God dan tegen prosperity? Nee. Hij weet heus wel wat je nodig hebt. En hij zorgt ook goed voor je. Er komt niks tekort. Er zijn allemaal teksten die daarover, we zijn vreemdelingen en bijwoners op. 11 vers 13. Ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vreselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. Zolang we in het lichaam ons verblijf hebben, zijn we ver van de Heere, want wij wandelen in geloven niet aan een schouw, maar wij zijn vol goede moed. En wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heere onze intrek te nemen. Ik zei tegen mijn vrouw, als ik sterf, ga me niet opwekken, want ik kom niet terug. Doe het niet. Ik kom niet terug. En ik heb ook wel eens levens onderzocht van mensen die opgewekt waren. En die leefde ook altijd wel met gemengde gevoelens. Die vrouw van Smit-Wikkelweer, die was gewoon kwaad op hem. Want die zegt, laat me nou met rust, ik wil naar de Heer. Die had zijn vrouw 3 keer uit de dood opgewekt. Want het leven is mijn Christus en sterven is gewinst. Nou, goed. En het is goed dat we dit horen, weet je. Want soms kijken wij tegen het graf aan. Maar dit helpt je om eroverheen te kijken. Ik heb toen ook zo'n boek uitgegeven, De Hemel is zo echt, hè. Daar ben ik door verguisd, joh. Dat is helemaal geen theologisch boek. Het is gewoon een vrouw die heeft een intense ontmoeting met Jezus. Dat heeft gelukkig ook heel veel goede vruchten afgeworpen. Er zijn mensen door getransformeerd. En wat mij aansprak in het boek waren 3 dingen. De verwachting van zijn komst. Het tweede is een aansporing tot levensheiliging. En het derde is, hoe zit het met mijn broer, mijn zus, mijn oom, mijn tante? Waar is de passie om mensen te winnen voor de eeuwigheid? Ik heb laatst tegen mijn onbekeerde broer gezegd, waar ik vroeger nooit geen contact mee had. Hij zei, wat drijf je nou? Je gaat de hele wereld om, je schrijft boeken. Wat is dat dan? Ik zeg tegen mijn broer Frans, luister, als ik nu zou kunnen sterven om jouw ziel voor de eeuwigheid te winnen. Ik zeg, want er zijn 2 dingen die ik niet wil. Ik zou niet willen dat je naar de hel gaat. Dat wens ik zelfs mijn grootste vijand niet toe. En zelfs als er geen hel zou zijn, en alleen maar eeuwige vergetelheid, zou ik het nog verschrikkelijk vinden dat je de hemel zou moeten missen. De mooiste, glorieuste plaats waar absolute vrede en volkomen vervulling van alle hartsverlangens die een mens kan hebben, reine verlangens, in vervulling gaat. Dat je dat zou moeten missen. Ik zeg, als ik jou zou kunnen winnen door nu te sterven, dan zou ik bereid zijn om nu dood neer te vallen. Kan me niks schelen. Ik had altijd ruzie met hem, maar toen was hij toch stil. Ik dacht, zo, die zit. Maar natuurlijk hoop ik dat er een moment komt dat hij zegt, nou, dan wil ik daar meer van weten. Dat is nog niet zo. Goed, 7 teksten in Openbaringen. Omdat gij het veld bevuild bewaart het om mij te blijven verwachten, zal ik u bewaren, voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komt, om hen te verzoeken die op de aarde wonen. 2 dingen hierover. Er zijn mensen die zeggen, ja joh, maar er is al lang grote verdrukking. Weet je wel wat er gebeurt in Korea met christenen? Weet je wel wat er gebeurt in de Sovjet-Unie? Die hebben al lang grote verdrukking. Luister wat hier staat. Lees de tekst goed. Over de gehele wereld. Er komt een moment dat die druk zal zijn, niet alleen in China of niet alleen in Korea. Over de gehele wereld staat hier. En om wie te verdrukken, er staat er niet, te verzoeken. En wie te verzoeken? Hen die op de wereld wonen. Maar ik woon hier niet. Dus het is niet voor mij. Halleluja. Tot hoe lang, o heilig en waarachtig heerser, oordeelt gij en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Als dit over mijn broeders en zusters gaat, dan zou ik om Gods wraak vragen voor mijn broeders en zusters. Dit gaat niet over ons. Wee, 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 hen die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen. Zal God ons een waarschuwing geven voor zijn oordeel? Gaat God zijn eigen kinderen straffen? Zij die op de aarde wonen, zijn blij en verheugd, hebben we net gelezen, en zullen elkaar geschenken sturen. Lieve mensen, als wij elkaar geschenken sturen, omdat twee van Gods dienstknechten zijn gedood, als Gods dienstknechten zijn eigen kinderen gaan doden, dan is God verdeeld tegen zichzelf. Dit gaat niet over ons. En als wij hier nog zouden zijn, dan zouden we ons zeker niet verheugen over de dood van twee van Gods dienstknechten. Dit gaat niet over ons. En zij die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden. Dat gaat niet over ons. Ik hoef niet eens verder te lezen. En het verleidt hen die op de aarde wonen. Maar ik woon niet op de aarde. Dat gaat niet over ons. En zij die op de aarde wonen, zijn dronken geworden. Ja, ik word dronken van andere wijn. Dit gaat niet over ons, lieve mensen. Opmerkelijk, hè? 7 keer komt dat voor. Dit gaat over mensen die hun huis, hun thuis hier hebben op aarde. En ik wil u vragen, waar is uw thuis? Leeft u in de verwachting van zijn komst? Ja, zeg je, weet je, maar wij geloven dat wij de aarde tot een voetbank voor zijn voeten zullen maken. En dan komt Jezus terug. En jullie met je escape theologie, het is gewoon een vlucht. Jozef liet zijn kleed in haar handen en vluchtte. Was dat, weet je, sommigen zeggen, nou laat eens zien of je een kerel bent of je tegen die verleiding kent. Soms is vluchten beter en getuigt van meer wijsheid. Daarom, mijn geliefde, ontvlucht de afgoderij. Sta op en neem het kind en vlucht naar Egypte. Gewoon tekst over vluchten, hè? Eventjes voor je op een rijtje. Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere toe. Moet je per se dan een martelaar worden? Nee, soms is vluchten Gods plan. Want God heeft ons niet gesteld tot de toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid tot de Heere Jezus Christus. En daarom staat er, vliet dan van de toorn. Geroepen om de levende God te dienen uit de hemelen zijn zoon te verwachten, die ons verlost van de komende toorn. God wil dat wij het onheil ontvluchten. Nog een tekst, omdat gij het bevel bewaard hebt, die heb je al gelezen, zal ik ook u bewaren voor de uren der verzoeking. Nou, waarom is dit een grote ontsnapping? Let op. Dit zijn de mensen die wel geloven dat verlossing van is een ontsnapping van zonde. Die geloven dat genezing een ontsnapping van ziekte is. Dat geloven ze allemaal, hè? Daar zijn ze helemaal met me eens. Ze geloven dat bevrijding een ontsnapping van demonen is. Dat vind ik ook geweldig. Ze geloven dat vergeving een ontsnapping van schuld is. Dat is ook zo. Ze geloven ook dat redding een ontsnapping van de hel is. Ik ben helemaal met ze eens. Ze geloven ook dat opstanding een ontsnapping van de dood is. Maar ze geloven niet dat de opname een ontsnapping van Gods toren is. Waarom 6 ontsnappingen wel geloven en de 7e niet? Nou, trek je eigen conclusies maar. Maar ik zeg, nou, ik neem het hele pakket en de laatste die bevalt me ook prima. En ik kies ervoor om ook die ontsnapping te omhelzen. Amen? Amen. Halleluja. Oké. Halleluja. Nog iets bijzonders. Ik pik gewoon maar een paar dingen eruit, hè. Ik heb wel even keuze gemaakt. Maar dit is ook opmerkelijk. Als je de Bijbel onderzoekt, dan staat er steeds over de bruid van Christus. Opmerkelijk, Matteüs 25 is de verhaal van de 10 maagden. Daar heb ik ook een prachtige boodschap over, vindt u in mijn boek. Ik heb geen tijd voor nu. Maar er wordt steeds gesproken over de bruid van Christus. En er staat maar op 1 plaats in de Bijbel, ik toon u de nieuwe stad, het nieuwe Jeruzalem, de vrouw van het lam. Je bent niet langer een bruid als je getrouwd bent. Dan ben je de vrouw van. Ja toch? Heel opmerkelijk. En dan staat er dit. En de geest en de bruid zeggen kom. Is heel opmerkelijk. Er staat nergens in de Bijbel. En de geest en de kerk zegt, kom. En ik geloof niet dat alle mensen in de kerk bij de bruid horen. Maar God wil dat ze er wel allemaal bij horen. Maar een bruid is iemand die leeft in de verwachting van een huwelijk. Anders ben je geen bruid. Dat is een bruid. En we horen bij de bruid als wij in de verwachting van zijn komst en onze vereniging met hem leven. En dan was het zo in de Joodse geschiedenis. Dat is heel mooi. Oh, lieve mensen, ik ben in verleiding, maar hart vol om dit te vertellen. Dat de tijd dringt. Maar dan was het zo dat in de Joodse geschiedenis, als een jongen verliefd werd op een meisje, dan ging hij eerst naar zijn vader toe. En dan zei hij, pap, ik ben gek op Marietje van die boer aan de overkant. En dan op een goede dag, op een gepast moment, ging zijn vader dan met een zak wijn, ja, vroeger hadden ze een leren zak met wijn, en een glas, ging hij dan naar die vader toe. En dan zei hij, jongens, met je praten. En meestal wist zo'n man al lang waar het dan over ging. Want als die vaders het eens geworden waren dat zijn zoon met zijn dochter ging trouwen, dan dronken ze samen wijn uit dat ene glas. En als die vader dan terugkwam met dat glas en hij gaf dat glas aan zijn zoon, dan wist die jongen eigenlijk al dat hij, dit is de Joodse historie, hè? Dat is heel mooi. Dan wist die jongen al dat hij eigenlijk de zegen had van zijn eigen vader en van zijn toekomstige schoonvader. Dat was geweldig. Voordat hij haar meisje nog benaderde, wist hij al dat hij de zegen van de vader had. Wat een mooie volgorde was er in de Joodse historie. Daarna ging hij met datzelfde glas, zocht hij een gepast moment om zijn meisje te benaderen, een romantisch moment. En dan schonk hij die wijn in en dan zei hij, dit is mijn ziel en mijn leven en ik wil het met je delen. En dat is hetzelfde glas. En dat meisje hoefde nog ineens ja te zeggen. Als ze een slok nam uit het glas, dan zei ze eigenlijk ja tegen hem. En daarna zei hij tegen haar, schat, ik breng je weer terug naar het huis van je vader. En zodra ik klaar ben met het huis, kom ik je halen. En nou, dit heeft een Joodse man tegen mij verteld. En ik ga straks nog even op inhaken, daar heb ik geen notities van. Dan ging hij met zijn vader ergens op een stukje land of op het eigen erf een huis bouwen. En dan moet je niet denken dat hij maar een boerenkeet kon neerzetten. Want die vader die kwam inspecteren of het goed genoeg was voor het meisje. En als hij zei, ja, maar daar kun je geen vrouw in laten wonen. Dan wordt niks, dan gaat dat huwelijk niet goed. Dan kon hij zijn meisje niet halen. Hij kreeg pas toestemming om zijn meisje te halen als vader de goedkeuring had gegeven over de toekomstige woning van hun beiden. En als het dan zover was, dan ging hij, en hij kreeg toestemming, dan ging hij niet. Nee, dan ging hij eerst een paar goede vrienden optrommelen. En die stuurde die een halve dag of een paar uur vooruit. En die gingen dan, die goede vrienden, de vrienden van de bruidegom, die riepen midden in de nacht staat. En die riepen dan bij de poort van dat erf. Die zeiden dan, de bruidegom komt eraan! En dan die griet als een speer onder die koeien vandaan. Dat was een boerenmeid natuurlijk, ja, uit Groningen. Ja, natuurlijk, onder de douche en de trouwjurk aan, het hele huis in rep en roer. En dan ging die hele familie, die maakte zich als een speer klaar. En dan vaak in een paar uur tijd, dan gaven ze wat tijd. Dan kwam dan de bruidegom, die kwam in eigen persoon. En die nam dan zijn bruid mee. En dan ging ook die hele familie mee. En dit feest werd dan gevierd, niet in hun eigen woning, maar in het huis van zijn vader. Daar werd de bruiloft gevierd. En als de bruiloft dan op het hoogtepunt was, dan haalde men dat bewuste glas, datzelfde glas, tevoorschijn. En daar werd dan wijn in geschonken. En dat dronken dan, in het bijzijn van alle aanwezigen, dronk de bruid en de bruidegom uit dit glas, waarna het kapot werd gegooid. Want het was een heilig verbond en er zou nooit iemand meer uit dat glas mogen drinken. En daarmee was hun huwelijk bezegeld. En ik zal je zeggen, ja, ik hou van het woord van God. Als er één boek is waar ik van hou, is het de Bijbel. En weet je, toen die man dat mij vertelde, toen zei ik, oh, prijs God. Want weet je wat ik dacht? Ik dacht aan allemaal woorden die Jezus zei. In één keer, ik weet niet wanneer u avondmaal viert, maar in één keer dacht ik, nou snap ik het. Want toen Jezus Mattheüs 25 vertelde, waren het allemaal jongens van 25 jaar. Die hadden net misschien een week eerder nog bij een bruiloft staan roepen bij een poort. Of misschien waren ze zelf net getrouwd. Of misschien waren ze de best man van een vriend. Of misschien was hun zuster net getrouwd. Er waren allemaal Joodse jongens.
Die wisten wel waar Jezus over sprak. En die wisten helemaal binnen de cultuursetting dat het ging over een huwelijk van het verhaal van die 10 maagden. En ineens dacht ik aan die teksten. Ik heb vurig begeerd om deze beker met... Dat was niet alleen maar... Dat zeggen wij heel vaak. Ja, wij gedenken dan zijn dood. Maar er staat nog wat achter. Totdat hij komt! En wat zei die bruidegom tegen zijn meisje? Neem deze beker mee als een herinnering totdat ik kom om je te halen. Lieve mensen, ik geloof dat toen Jezus zei, ik heb vurig begeerd deze beker te drinken, was dat de liefdesverklaring van de bruidegom, waarbij hij zijn ziel, zijn leven aan ons aanbood, dat wij ons mogen drinken uit de beker des levens. En hij zei ook, want ik zal voorwaar, ik zal niet meer drinken van deze beker, totdat ik haar opnieuw zou drinken, in het huis van mijn vader. Wanneer is dat? Bij de opname. De bruiloftsfeest. Halleluja. Wanneer is dat? Dat weet ik niet. Weet je, want ja, wij schrijven kaarten en een datum. En dan kun je het mee eens zijn en zeggen, waar waren die moeders dan? Werden er geen kaarten gestuurd? Nee, die familie moest maar wachten, want die jongen wist zelf niet. Jezus wist ook niet wanneer die kwam. Dat was aan de vader. De vader weet het moment. Maar wij moeten altijd klaar zijn. En de kern van mijn boodschap is, wees altijd klaar voor de komst van Jezus. Wij weten nog de dag, nog het uur. Het kan vandaag zijn, het kan morgen zijn. Het verhaal van de 10 maagden, dat is het verhaal, net zo'n soort verhaal als, dat kent u wel, zoek de 10 verschillen. Weet u wel? En dan zit je te kijken en dan denk je, dat zijn identieke plaatjes. Ze waren in alle opzichten gelijk, maar alleen zij die gereed waren. Laatste verse van hoofdstuk 25. Maar zij die gereed waren, bent u gereed? Of zeg je, ja, maar ik wil eerst nog die Mercedes hebben. Ik wil eerst nog dat mooie penthouse hebben. Ik wil nog studeren. Ik zou nog zo graag een wereldreis willen maken. Jo, maak je toch niet druk? Als je een verheerlijk lichaam kunt, dan zet je jezelf van Azië naar Amerika en weer terug. Die wereldreis. En die is nog goedkoper ook dan. Geen delays. Geen jetlags. Weet je wel. Ook geen crashes. Geen neerstortende vliegtuigen. Zij die gereed waren, gingen met hem mee de bruiloftzaal in. En de dwazen kwamen te laat. En wat zei Jezus? Ik ken u niet. Weet je, want ze gingen uiteindelijk olie halen. Ik heb zoveel mensen de handen opgelegd. Dat doe ik niet zo vaak meer. Weet je, want dan willen ze een profetie. En als je geen profetie hebt, zijn ze nog vet nijdig op je ook. En soms geef je een profetie die niet naar het zin is, zijn ze ook nijdig op je. Ja. En dan zeggen ze, mag ik jouw zalving? Jij bent gek, dat heb ik... Dat is mijn zalving. Wil je een zalving? Ga zelf maar op je knieën. Ik vond het zo leuk om uit te delen. Is het ook. Maar heel veel mensen waarderen niet wat je uitdeelt. Want ze hebben er zelf nooit God gezocht. Weet je wat ik zeg? Ga zelf naar die olieboer. Ga zelf. Zoek God voor jezelf. Je kan onder een zalving van een dienstknecht iets geweldigs ontvangen. Maar je houdt toch alleen maar vast waar je zelf ook zoekt. En waarom zouden we je al die voorgangers overbelasten? Ga zelf God zoeken voor jezelf. En wat staat er dan ook? Ik ken u niet. En in één keer opende God mijn ogen voor iets nieuws. Want wij zeggen vaak, hey, ken jij Jezus? En dan zeggen mensen, ja, maar je weet, nee, dat klopt, in de geest weet je wel, nou, dat is niet zo. Maar dat is ook een hele verkeerde vraag. Want ik ken ook de koningin. Maar zij kent mij niet. Ja, daar sta je van te kijken, hè, dat ik de koningin ken. Maar zij kent mij niet. De vraag is niet, ken jij Jezus? De vraag is, Jezus zegt niet, ken je mij? Hij zegt, ik ken jou niet. De vraag is niet of ik Jezus ken. De vraag is, kent Jezus mij? En toen moest ik ineens denken aan de woorden van David. Wat bad David? Heer, doorgrond mij. Ken mij. Zie of bij mij een heilloze weg is. Dat betekent dat we in de vrezen des Heeren ons hart moeten onderzoeken. Ik weet niet hoe het met u is, maar er zijn momenten dat ik bang ben. Dat ik denk, is het wel goed met mij? Heeft u dat nooit? Dat u soms wel eens twijfelt? Iemand vroeg, twijfel je wel eens? Ik zeg, nou aan God niet, maar aan mezelf wel. Twijfel ik wel eens. En dat is de vrezen des Heeren. Dat is niks verkeerds mee. Heer, doorgrond mij. Ken mij. Als er iets fout is, neem het weg van mij. Help mij om te breken met de ongerecht. Ik wil gereed zijn.
En niet het missen. En dan staat er dit. Ik ken u niet. Ik heb opgezocht. Daar staat het woord eido in het Grieks. Dat betekent intieme omgang. Wat zegt Jezus? Ik ken je niet. Ik weet niet wat in je hart is. Natuurlijk weet God wel wie je bent. Maar ik heb geen intieme omgang met je. In die andere tekst waar staat, ik heb u nooit gekend. Daar staat het woord ginosko. Dat is veel erger. Ga weg van mij. Gij werkers, dat zegt hij hier niet. Maar weet je wat ik geloof? Als hij zegt, ik ken u niet. Dat zijn mensen die misschien wel in de kerk komen. En zelfs misschien evangeliseren. Zelfs misschien wonderen doen. Maar die nooit een intieme relatie met Jezus hebben gegooid. Geen liefdesrelatie. Ik geloof dat een van de belangrijkste voorwaarden is, heb jij een kruik met olie. Je lamp is wat mensen van je bediening zien en van je christelijke leven. Maar je olie, die je vaak onder je mantel droeg. En het waren ook aardewerken kruikjes. Dan kun je niet zien of er wat in zit. Dat gaat niet over je zichtbare christelijke leven. Dat gaat over je verborgen, intieme omgang. De momenten dat je zijn aangezicht zoekt, zijn hartenklop ervaart, zijn nabijheid. Dat een substantieel, dat is misschien wel essentiëler nog dan je publieke bediening. Ik geloof dat dat een van de sleutelvoorwaarden is om een bruid te zijn. Je intieme verborgen omgang. Mijn aansporing vanavond is, bent u gereed? En zo niet, bid dan het gebed van David met mij. Heer, doorgrond mij. Ken mij. Daar wil ik mee afsluiten.